Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Welkom bij Impact Fair Live. Rechtstreeks vanaf de grootste impact experience van Europa. Hoor de verhalen, leer van de pioniers en ontdek de trends van morgen. Met Roelof Hemmen, hier op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is co-founder van de Impact Fair, Vinten van Velsen.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren. Inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Vinten, we spreken met Marij Wagenaar. Zij is voorzitter van het UN Global Compact Network in Nederland. Hi Marij, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Wat vind jij van haar en van haar club?
Ja, ik heb net al even kort hebben staan praten. Hè. Dus we konden meteen heel veel haakjes vinden. Dus ik denk, zeker met het SDG Youth Network hadden we het dan even over. Hè. Dat vind ik fantastisch dat daar zoveel energie zit. Hè. Dat hebben we het al net over gehad. Dus ik ben super blij dat je hierbij bent.
Marij, wat doe je precies?
Ja, het is op zich niet zo'n hele bekende club. Nee. Dus wat dat betreft. UN Global Compact is een pact tussen het bedrijfsleven en de Verenigde Naties. Om bedrijven te laten verduurzamen. En dat hoofdkwartier is in New York. Maar elk land heeft een eigen netwerk en een community die werkt aan die versnelling. En wat we doen is heel concrete tools, trainingen, events organiseren om bedrijven met elkaar in contact te maken, te laten komen en om ambitie om te zetten in actie.
Oké, geef eens wat voorbeelden.
Bijvoorbeeld, we noemen dan een aantal trainingen accelerators om te versnellen op business human rights in de keten bijvoorbeeld. Hè, mensenrechten in de keten. Hoe heb je nou door wat er in jouw keten gebeurt? Dus in je toeleveranciers, wat voor signalen kan je krijgen dat daar goed is of niet?
Extreem lastig.
Is het ook. Het is ook, en het wordt steeds lastiger omdat je heel veel toeleveranciers hebt. En wat we doen samen met de SER. Is er dan een training van een aantal maanden waar bedrijven zelf aan de slag gaan. Dus niet met een consultant of iets anders, maar je gaat zelf aan de slag om een aantal plannen te maken van hoe kan ik dat nou in mijn bedrijf doen.
En wat is daarbij de grootste valkuil? Wat is het moeilijkste? Waar hebben bedrijven het meeste moeite mee in deze training?
Het wisselt sterk per bedrijf, want het zijn verschillende sectoren bij elkaar. Maar als ik door mijn oogharen heen zie, wat het lastigste is, dat het meeste impact die je maakt bij je toeleveranciers ligt. Dus hoe krijg je nou de signalen goed door dat iets niet in orde is? En als je gewoon een bedrijf vraagt van nou, hoe heb je het georganiseerd? Ja, krijg je natuurlijk een halleluja verhaal. Dus wat voor signalen kan je krijgen als bedrijf en wat voor vragen moet je stellen om goed zicht te hebben in van wat gebeurt er nou echt bij je toeleverancier.
En als je deze training gedaan hebt, krijg je dan een certificaatje?
Ja.
En dan ben je goedgekeurd door de UN. Dat is mooi.
Nee, ja, je bent niet helemaal goedgekeurd door de UN. Maar wat je wel krijgt is een opleiding. En het helpt gewoon de professionals in het vak om die eerste stappen te zetten. Wat we wel heel vaak zien is, je begint daarmee. En die groep blijft vaak ook wel bij elkaar en blijft elkaar zien. Want je wil eigenlijk die veilige ruimte hebben om met elkaar juist te sparren over de dingen die lastig zijn.
Oké, dus dit is de keten. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je keten zuiver is van begin tot eind? En wat nog meer?
Ja, eigenlijk, we zeggen de basis waarop wij werken zijn 10 principes die gekoppeld zijn aan verdragen van de VN. Eigenlijk zijn die terug te brengen naar 4. Dat is makkelijker. Human rights, dus mensenrechten, labor, werkomstandigheden, environment, klimaat en milieu en anticorruptie. Dus dat maakt het wat concreter. En je hebt dus training op het gebied van klimaat, maar ook diversiteit en inclusie. Hoe doe je dat in je bedrijf? En hoe gebruik je dat ook om talent binnen te halen en te houden? Dus dat zijn concrete voorbeelden waar we mee aan de slag gaan.
Ik vind het lijkt op wat B Corps doen.
Nou ja, kijk, ik denk ook dat het is ook een van de doelen die wij natuurlijk hebben bij de Impact Fair. En dus in die zin natuurlijk super dat je er bent. Dus ik denk, ja, maar ik vind het alleen maar goed dat het op die manier wel meerdere kanten wordt belicht ook. Hè. Jullie hebben natuurlijk ook wel specifiek vanuit de CER en vanuit de UN natuurlijk dat opgezet. Ik was nog even benieuwd, hè. Kom je nou veel weerstand tegen? Want zijn er nou zeg maar organisaties die mensen sturen? Of zijn het ook echt mensen die dus zeggen van ik wil dit graag doen? Dat is dus die verhouding een beetje. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. We merken dat zelf ook.
Ja,
hè?
Van
de,
wel leuk,
de weerstand vind ik al wel heel interessant.
Ja, nee, heel leuk. Nee, in wat wij zien, meest, ja, eigenlijk bijna alle mensen zijn heel gemotiveerd om het te doen. Sterker nog, we hebben ook een aantal meetups bijvoorbeeld met het jongerennetwerk, wat echt open is voor iedereen. En dan zie je dus mensen komen die op heel andere plekken in de organisatie werken. Maar zeggen, ik vind dit belangrijk, ik wil ermee aan de slag. Hoe kan ik dat doen? En vervolgens, of ze komen bij de meetup, of ze zitten ook bij die training, bij die accelerators of bij dat peer learning. Maar dan vanuit de financiële hoek, of ze komen uit de productiehoek, waar ze zeggen van, hé, maar ik vind dit zo belangrijk, ik wil er meer van horen en weten. Wat ook een mooi voorbeeld is, we hebben ook een online academie. Dat is heel fijn als je met een wereldwijd netwerk werkt. Dan komt er ontzettend veel content op. Dus je kan echt gevarieerd van heel algemeen tot heel specifiek een bepaalde niche. Filmpjes, instructies, toolkits vinden. En als we kijken bij bedrijven, is dat niet alleen de professional die er gebruik van maakt. Maar dat er dus mensen van hele andere afdelingen inloggen. Want iedereen heeft toegang toe. Omdat ze er gewoon interesse in hebben. Omdat ze denken, hé, maar ik wil weten hoe dat zit. Of ik heb een vraag over gehoord. Of, nou ja, wij hadden het er al over. Sommige mensen overwegen een carrière switch. Dan dat ze zich op die manier ook gewoon gaan verdiepen in van wat. Waar kan ik aan kennis komen?
Dus mensen komen zelf, mensen worden gestuurd door het bedrijf. Maar die weerstand waar jij het over had, vindt het.
Nou ja, ik was inderdaad benieuwd, zeg maar, van of als je trainingen doet, of dat dan soms wordt dat gestuurd. Hè? Ik bedoel, ik organiseer zeg maar met mijn eigen bedrijven, ook mijn andere bedrijven moet ik zeggen, ook trainingen, zeg maar, waarbij er soms bij in-company trainingen mensen gestuurd worden. En er zijn een aantal mensen die dat heel graag willen doen en er zijn een aantal mensen die zoiets hebben, wat doe ik hier? Die verhouding is altijd heel precair. Hè? Want hij kan de ene kant op slaan, hij kan de andere kant op slaan. Soms zijn ze helemaal over. Ja. En dat was ik benieuwd of dat die verhouding ook.
Misschien hebben wij dat, misschien omdat we de deelnemers, de bedrijven die bij ons zitten, willen ook wel graag. Ja. En wij hebben ook geen in-company trainingen. Hè? Dus wij hebben een sessie die we openstellen en dan mogen er max 2 per bedrijf. Dus over het algemeen hebben wij dan de 2 die graag willen, die dan bij ons in de training zitten.
Nee, dat is wel fijn.
Ja.
Dat,
nee, daarom. Dus ik herken die net niet.
Zit er eigenlijk een. Zijn dit. Het klinkt als vooral iets wat hele grote corporate bedrijven doen, hè? Dus niet echt voor de kleintjes.
Nou, daar vergis je in. Toen het opgezet werd, 25 jaar geleden, dat is misschien trouwens leuk om te vertellen, Kofi Annan in Davos, die zei tegen bedrijven, weet je, maatschappelijke uitdagingen zijn zo groot. Dat kunnen we alleen samen oplossen. En we willen met bedrijven samenwerken met dezelfde waarden.
Oh ja.
Nou, de CEO's in Davos, over het algemeen de grote, zeiden de volgende dag in de telefoon, zeiden we, nou, we willen wel meedoen, waar tekenen we? Ja, daar is de UN niet helemaal op ingericht. Dus dat duurde een jaar voordat er een organisatie was om dat te doen. Maar dat waren echt de grote. Dus 25 jaar geleden is het daar begonnen. Maar wat we nu zien is dat in Nederland nu de grootste groei bij het grote MKB hebben. Want dat zijn bedrijven die echt op zoek zijn naar tools die niet een hele groep consultants ook in kunnen vliegen. En ik zeg wel eens grappig, wij zijn als een sportschool. We geven de trainingstoestellen, de instructies, het coachingsplan, de trainingsmaatjes om samen mee te doen. Maar uiteindelijk moet je het zelf als bedrijf doen.
En wat win je daar dan mee als je dat doet?
Een aantal dingen. Ik kan natuurlijk zeggen van, nou weet je, je draagt bij aan een betere wereld. Heel mooi.
Natuurlijk, willen we allemaal.
Heel goed. Maar waar je volgens mij het meest aan hebt, is dat je je eigen bedrijfsstrategie versterkt. En je ziet nu dat een aantal elementen in de huidige wereld zo om een andere aanpak vragen. Dus bijvoorbeeld als jij inzet op diversiteit en inclusie en zorgt dat je bijvoorbeeld voor vrouwen een goede werkgever bent, heb je toegang tot veel meer potentieel talent, behoud je potentieel talent in je bedrijf en heb je op dat gebied puur winst. Klimaat geldt hetzelfde voor. Als jij goed inregelt, een goede klimaatstrategie hebt, hoe je over de lange termijn dat afbouwt. Dus nu begint met minder CO2 produceren en niet over een aantal jaren in één keer het stuur helemaal om moet gooien. Heb je daar aan je kernstrategie, bedrijfsstrategie gewoon baat bij.
Oké, okay. En komt Shell ook? Of andere grote oliebedrijven?
Nou, grote bedrijven komen ook. Shell is wel een deelnemer bij ons. Waarvan we dan wel zeggen, ja, het is...
Eigenlijk kan dat niet.
Het is...
Niet voor alle vier de doelen.
Nee, niet voor allemaal. Nee, dat is het. Dus bij SBTi, daar doen ze niet aan mee. En daar is ook geen SBTi guidance voor.
Wat
voor
is
ze,
SBTi? Omdat
A Science Based Target Initiative. Dat is een van de dingen die wereldwijd ontwikkeld zijn voor bedrijven. Om te zeggen, hoe draag je nou bij aan de doelen van Parijs? Dus hoe zorg je dat je als bedrijf doorgelicht kan worden dat wat je doet ook echt impact maakt.
Dat
ik sprak net
niet.
Met Wouter Koolmees en die bijvoorbeeld NS heeft dat onlangs helemaal geïmplementeerd. Maar dat doen ze dus ook daar. Kijk, ik vind het een mooi voorbeeld. De oliebedrijven moeten ook mee om die bocht te maken. Je kan niet zeggen, we doen het alleen met bedrijven die die niet fossiel zijn. Voor een deel moeten ze natuurlijk ook die bocht maken. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het is hartstikke lastig. En als ik met ze spreek over dit onderwerp, gaat het er ook altijd over. Jongens, dit moet sneller en die bocht die moet gemaakt.
Ja. Vind jij hier iets van?
Nou ja, ik was inderdaad wel benieuwd naar wat wij ook te maken hebben met de Impact Fair. Is natuurlijk dat je een vehikel kan zijn voor greenwashing, hè? Dus daar wordt heel erg voor, daar worden wij ook heel erg op scherp toegezien en terecht. En wij zijn er zelf ook heel erg scherp op. En wij zijn er zelf ook wel van mening dat wij graag, zeg maar, ook dat gesprek, de positieve kant, zouden willen belichten. Je zou bijvoorbeeld de positieve kant, dat ze dus wel op een aantal onderwerpen dat dan doen, maar dat ze dus op een aantal onderwerpen dat dan niet doen. Hoe kijken jullie daarnaar? Dat je dus zegt zo van, ja, wij willen... misschien wil je daar niet als zo'n vehikel gebruikt worden. En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat zij ook op die andere punten misschien, dat jullie je steentje kunnen bijdragen, dat ze toch een stap kunnen zetten daar?
Nee, maar ik ben het met je eens. Greenwashing is een van de grootste uitdagingen die we hebben. En hoe zorg je er nou voor dat wat bedrijven doen ook echt impact hebben? En niet alleen met de mond beleiden. En dat kan je op een aantal manieren doen. Eén is inderdaad wel echt het gesprek aangaan van, weet je, wat we zien, zijn we niet blij mee. Wat er bijvoorbeeld Shell wereldwijd gebeurt. Aan de andere kant kan je natuurlijk wel belichten wat er in Nederland. In Nederland is Shell een van de grootste bijdragers aan de energietransitie. Als je kijkt wat ze op waterstof doen. De enige investering die we nog in groene waterstoffen hebben, is door Shell gebeurd. Dus weet je moet ook niet partijen helemaal wegzetten. En wat we doen is veel van die gesprekken achter gesloten deuren. In de zin van, het is het beste als bedrijven met elkaar in gesprek gaan over, en waar krijg je nou buikpijn van? Wat zijn de lastige beslissingen om te nemen? Hoe kunnen we je helpen om bepaalde zaken in kaart te krijgen?
Ik wens je daar heel veel succes bij. Fijn dat je hier was, Marij. Dankjewel.
Ja. Ondernemers die verder kijken dan winst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live op New Business Radio met Roelof Hemmen.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is Vinten van Velzen. Hij is co-founder van de Impact Fair, waar we nu staan. Wij praten, Vinten, met Michel Scholten van True Price en het Impact Institute. Hi Michel, fijn dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Jij kent deze club. Wat vind je ervan?
Ik ken vooral Michel Scholten al heel lang van andere events. We zaten net al even te praten van hoe ver gaat het al terug. Maar gaat al een tijdje terug. Dus nee, superleuk.
Wat doe jij precies, Michel?
Ik ben de ondernemer achter True Price en Impact Institute. En ook nog betrokken bij de Impact Economy Foundation. En wij proberen prijzen, die heel belangrijk zijn voor keuzes in de markt, die verklaren we eigenlijk failliet als zijnde slechte prijzen en we bouwen echte prijzen. En dat betekent dat je de sociale en milieukosten gaat meenemen in de prijs. Dat maakt je transparant, maar dat kan je ook gebruiken om te verbeteren. Zo hebben we nu vorige week met Ecoplaza en Odin, supermarkten die al met duurzaamheid bezig zijn, 1 week lang de echte prijs van de banaan in de schappen gelegd.
Oh, vertel.
Nou, dat heeft 20% meer verkoop gegeven voor die banaan. Heeft iets meer dan rond de 23.000 euro opgehaald voor Dominicaanse Republiek en Peru plantages op het verbeteren van de bananenketen.
De true price van bananen. Ja. Wat is de werkelijke prijs van bananen, als jij hem uitrekent?
Dan zouden we, als je zegt, noem even een, en dat is een gewogen gemiddelde van 5 origines, waaronder Dominicaanse Republiek, Peru en...
je maakt het nu al best wel ingewikkeld, hè?
Ja, het is niet makkelijk, maar het is ook weer best wel intuïtief merken, hoor. Dan kom je tot een kilo meerprijs van meer dan 30 cent of zo. En dan bedenk je bijvoorbeeld dat kleine boeren worden onderbetaald. Heel veel waterschade, chemicaliën. En als je dan een duurzame alternatief zegt, een biologisch en fairtrade gecertificeerde, dan is dat ongeveer de helft of minder. Dus je doet het al veel beter. Maar er zijn ook daar nog steeds uitdagingen. En als je die informatie gebruikt, dan kan je voor een deel dat verrekenen waar het kan. Maar je kan het ook gewoon gebruiken om die ketens te verduurzamen met andere, bijvoorbeeld plantagemethodes.
Interessant wat je zegt, dat ook fair trade bananen eigenlijk nog te goedkoop zijn.
Ja, helaas. Natuurlijk, wat is goedkoop? Want we moeten natuurlijk ook producten niet nog duurder maken. Maar het is wel zo dat er nog de factuur voor de natuur is nog niet betaald. Dus het wordt nog net een tandje complexer als je echt duurzaamheid wil.
Maar hoe kan dat? Laten we bij bananen blijven. En die fairtrade bananen. Dat vind ik toch een interessant gegeven. Hoe kan dat?
Nou, omdat ook daar geldt dat zij nog uitdagingen hebben. Hè. Dus neem even biodiversiteit. Als je daar bananen... bomen of noem het struiken hebt, dat ondermijnt toch de ruimte voor vogels. Of dat kan zo ook een monocultuur geven. Hè? Of water die onttrokken wordt uit de grond of uit slootjes, dat gaat ten koste van andere natuur. Hè? Dus het is eigenlijk heel lastig natuurlijk, zelfs voor een fairtrade of zelfs voor biologische bananen, om het volledig duurzaam te doen.
Hoe waardeer je de ruimte voor een vogel?
Ja.
Hoe waardeer je dat in euro's?
Ja, dat is natuurlijk een
doelvraag.
Dat doen we door eigenlijk de kosten van compensatie, herstel en preventie van de schade. Dus neem dan, noem het een stukje land. Je kan zeggen, als we dat equivalente vierkante meter terug willen geven aan vogels, wat is daar de factuur voor? En dat kan je plakken op de banaan uiteindelijk. En dan komt het neer op een paar cent op zo'n grote schaal. En dat kan je doen voor onderverdiening, voor onderbetaling. En nu denk je misschien, dat is lekker subjectief. Wie bepaalt dat? Ja, er zijn gewoon afspraken over. Wereldwijd heb je gewoon de Mensenrechtenconventie. Je hebt de klimaatagenda daar hebben gewoon landen geratificeerd. Wij doen niets anders dan zeggen, leuk dat je je daar achter schaart. Leuk dat jij met de Impact Fair impact wil maken. Maar wat is eigenlijk de implicatie? Wat zou dan die factuur zijn? Ze hebben met Tony Chocoloni al in 2014 voor het eerst de echte prijs van een chocoladereep berekend. En zij hebben op basis van die informatie 1,5 miljoen euro extra overgemaakt naar naar die coöperaties, naar kleine boeren. Bovenop die fair trade premium. Dus daar was eigenlijk ook al sprake van, ze deden het wel beter. 40% al beter dan het sectorgemiddelde. Maar nog niet genoeg. En daarmee hebben zij bijvoorbeeld een open chain initiatief geïnitieerd.
Ik vind het toch een beetje schokkend dat je fairtrade bananen toch nog gewoon eigenlijk te goedkoop zijn. En dat al die afspraken die we de afgelopen jaar hebben gemaakt toch niet nageleefd worden. En dat Michel het allemaal na moet gaan zitten rekenen en dan tot de conclusie komt. Ja, daar klopt eigenlijk geen bal van.
Ja, dat is inderdaad eigenlijk schokkend. Maar aan de andere kant natuurlijk ook weer heel logisch. Want als je dan, je zei het zelf al, van je kan ze ook niet te duur maken.
Klopt.
Want dan krijg je natuurlijk ook weer kansarme gezinnen die bijvoorbeeld geen bananen kunnen eten.
Absoluut.
Dus zeg maar, wat is dan ook het doel? Is het doel zeg maar om die echte prijzen uiteindelijk zeg maar standaard te maken? Of is het meer dat je zegt van, we willen naar een gemiddelde toe waarbij de prijs toch op een, laten we zeggen, een kansarme familie ook bereikbaar blijft?
we willen eigenlijk beide, en we zien het ook als een valse tegenstelling, we willen transparantie van echte prijzen. Op basis van die transparantie transformeren, transformatie. En ook transactie, maar dat wel stap voor stap. Uiteindelijk moeten we van alles in de winkel de echte prijs. En dus ook van al die bedrijven de echte winst hebben. Als dat niet zo is, dan hebben we altijd die vervelende tegenstelling. Aan de ene kant moeten we geld verdienen. En aan de andere kant moeten we verduurzamen. Ja, dat gaat nooit. We gaan nooit echt duurzaam worden als we geen echte prijzen hebben in de winkel. Dus ja, dat is de uitdaging die we met de... We doen dit niet even in ons eentje. We doen het met honderden partners. Met de Albert Heijn bijvoorbeeld hebben we dat gedaan. We hebben dat met, ja, wat ik noem Tony Chocolonely. Maar we werken nu ook met Vermaat. Moet je bijvoorbeeld denken aan de Belastingdienst. Dat is een van de grootste catering inkopers van Nederland als grootste werkgever. Die hebben voor de komende 8 jaar op basis van echte beprijzing hun aanbesteding ingericht. En nu moeten Vermaat en Vitam, en de ketenpartners van hen, in de komende 8 jaar echte beprijzing in hun prijsmix infaseren. En wel op een manier dat het niet nog duurder wordt. En dat is de uitdaging. Dat is de duurzaamheidsuitdaging van deze tijd.
Maar jouw vijand, de vijand van het systeem wat je net uitgelegd hebt, is de markt.
Nou, wij zeggen eigenlijk dat markten kunnen werken zolang we eerlijk tellen. En anders werkt de markt tegen. Dus wij zeggen, ja, de markt werkt heel goed. En beprijzing werkt ook heel goed als informatiesysteem. Maar dan moeten we wel de totale factuur in die prijs meenemen. Anders werkt die tegen. Dus inderdaad, zoals de markt nu is, noemen we het slechte prijzen. Noemen we het, ja, een soort van marktfalen. Maar met echte beprijzing kan de markt werken voor verduurzaming.
Hey, ik zou dat. Sorry.
Ja, ga je gang. Nee,
ik zou dat heel graag. Ik ben helemaal voor, hè? Dus ik ben fan.
Nee, tuurlijk.
Dus ik zou ook in de winkel inderdaad. Zou ik eigenlijk dat meteen willen weten? Zou ik de afweging willen kunnen maken van wat doen ze en op basis daarvan. Hoe ver ben je daarmee? Dat...
We werken echt op grote schaal nu, wat ik net noemde, 100, meer dan 100 verkooppunten. We hebben de standaard met onder meer LTO, Wageningen Universiteit en Nederlandse overheid nu gepubliceerd. Op trueprice.org kan je de standaard vinden. En nu is het een kwestie om databases te ontsluiten voor de massa, om te zorgen dat het ook toegankelijker wordt. En daar werken we nu met de gemeente Amsterdam, met de Tony's Foundation, met de Doen Foundation aan om die echte prijsdata toegankelijker te maken voor iedereen. En zodat het inderdaad het nieuwe normaal wordt.
We hebben het nu alleen maar over True Price gehad.
Ja.
Ik denk dat je daar de hele dag mee bezig kunt zijn.
Makkelijk.
Maar dan is er ook nog het Impact Institute.
Klopt. Ja, en dat gaat meer over echte winst. Hè. Dus dat je niet alleen nu op basis van prijzen keuzes maakt. Maar zoals we weten maken investeerders ook op basis van winst en winstcijfers. En we zien gewoon dat als je het meest winstgevende bedrijf ter wereld. Wat is dat? Kan je daar een gok voor doen?
Een video op dit moment, denk ik.
Zit in de top 10, maar is niet het meest winstgevend. Oh. Misschien qua waardering. Hè, maar
waardering
qua winst,
in elk geval.
Apple nog steeds?
Ook top 10? Nee. Saudi Aramco. Het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië. Het meest winstgevende bedrijf. En even voor mij is 2023. $151 miljard schoon aan de haak winst op een jaar. Hè, een operationele winst. Als we zouden afrekenen voor die natuurschade, de klimaatontwrichting die voortkomt uit een totale waarde. Ja, het een totale waardeketen. Dan ga je niet van die. En dat doen we dan even echt wel zwaar. We gaan de hele waardeketen. Dus ook wat je aan de pomp verbrandt en zo. Dan kom je naar min zeggen 136. En dan hebben we het $100 per ton CO2 uitstoot. Meer dan 30 miljard verlies. He, dus we gaan van heel erg winstgevend naar verlies. En het is op dit moment dus zo dat de jaarverslagen zo zijn gedefinieerd dat het heel winstgevend is om heel klimaatontwrichtend te zijn. En dat proberen we met Impact Institute te doorbreken. We hebben met Harvard Business School hebben een standaard ontwikkeld, de Impact Accounting Standaard. En die passen we ook toe. Onder meer nu 6 jaar met ABN AMRO hebben we de Impact Accounting Standaard toegepast. En zij laten op hun totale jaarverslag de winst en verlies ook in euro's zien. En gebruiken dat om te verbeteren. En dat sorteert eigenlijk ook, dat gaat nog iets verder dan wat we met CSRD zien. Maar dat is de nieuwe manier van hoe je ook financiële markten zou willen inrichten.
Michel, ik denk dat jij je eigen impact ook wel uitgerekend hebt.
We doen ons best. Dat is een gewetensvraag. Nou, kijk, wij proberen natuurlijk met onze, dat heet intellectueel kapitaal. Dus ideeën die worden omarmd. Bijvoorbeeld, wij hebben de True Price idee. En nu, ja, we gaan heel lang terug. In de loopgraven van de duurzaamheidsbeweging. Al 20 jaar bijna zit ik in die wereld. En dat is een gemeend goed geworden. We hebben in 2027 in het onderwijs nu True Pricing. Ja, dat is, wij proberen met ons werk echt nieuwe ideeën die concreet zijn in de markt werken voor duurzaamheid uit te drukken. En dat in data te stoppen. Dus onze wereldwijde bijdrage is dat wij intellectueel kapitaal voor duurzaamheid proberen te creëren. Dus dat is onze positieve impact.
Hoeveel is dat in euro's?
Dat moet nog uitrekenen. Dat antwoord blijf ik je schuldig.
Wat ga je nog meer doen? Is er nog meer mogelijk?
Absoluut. Wij zien dus dat nu AI, kunstmatige intelligentie, een enorme vlucht neemt. Ja, heeft ook natuurlijk risico's, maar het biedt ook kansen voor het snel, efficiënt in kaart brengen wat de echte prijs of echte winst is. En we hebben net Impatech gelanceerd. Dat is een nieuw tech brand waarmee we 15 jaar aan technologie en innovatie op dit vlak toe ontsluiten eigenlijk voor bedrijven om het veel simpeler en makkelijker te maken. Dus wij kunnen eigenlijk met een klik op de knop kunnen we al een soort analyse maken van je dubbele materialiteit. Een klik op de knop op
dubbele
basis van de beste
materialiteit.
Data.
Even uitleggen.
Dat is dat je niet alleen kijkt wat is mijn afhankelijkheid en dus risico financieel als bedrijf. Bijvoorbeeld omdat er heel veel CO2 wordt uitgestoten en er regels komen. En dan ben je natuurlijk, heb je een probleem of omdat je mogelijk reputatieschade krijgt. En dat is enkelvoudig, zoals dat heet in accounting termen, materieel. Dubbel materieel is ook dat je de effecten van je bedrijf op de omgeving meeneemt. Wat heb jij aan armoede? En dan zou je er geen stuiver aan verdienen als je daar iets aan doet. Toch is dat iets wat belangrijk is. En dat heet impact. Hè? Dat is vandaag een impact fair. Dat gaat dus verder dan alleen je risico's en kansen, maar ook gewoon waardecreatie voor de samenleving. En met Impatech hebben we dat proberen te ontsluiten op grote schaal. En werken we bijvoorbeeld met ABN AMRO weer met hun impact fund. Zij doen 500 miljoen aan venture capital. Investeren in Fairphone en heel veel bedrijven. En zij kunnen nu met deze software op heel grote schaalniveau veel sneller data vinden over de impact van die bedrijven. En dan kunnen ze op basis daarvan zeggen, wij gaan hier investeren. En dit is wat wij aan, noem het equity deal sluiten, zeg maar. Jongens, dit is echt het begin.
Ik vind het een fascinerend verhaal. Ga er vooral mee door. Ga je zeker doen, Michel.
Dankjewel.
Fijn dat je er was.
Dank om hier te zijn en succes.
Hoor de verhalen over hoe changemakers vandaag bouwen aan de wereld van morgen. Ontdek de toekomst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Met Roelof Hebben op Nieuw Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, wij spreken met Sascha Gudeke, directeur duurzaam ondernemen bij de NS. Hi Sascha, fijn dat je er bent. Leen, de trein.
Ja, de trein is natuurlijk een van de meest duurzame transportmiddelen. En ik ben heel blij dat we tijdens deze Leaders Exchange en de Impact Fair de NS erbij hebben. En dat de NS ook heel serieus nadenkt over hoe ze van wat naar wat gaan.
Van A naar B.
Nee, van wat van we net naar buiten rijden.
Van waarde naar waardevol.
Van waarde naar waardevol.
Van A naar B.
En dat, maar van A naar B ook, maar van waarde naar waardevol. En daarom ben ik blij dat jij hierbij bent. En jij bent natuurlijk belangrijk, omdat daar binnen te brengen bij die NS, bij dit enorme bolwerk.
Ja, dat klopt. En dat is best een hele opgave, maar wel een ontzettend leuke. Die ik met heel veel plezier, met heel veel mensen doe.
En we hadden net, Wouter Koolmees, de CEO van de NS. En dat is bij uitstek, vind ik, de juiste persoon om dit te gaan doen. Van waarde naar waardevol. Als mens.
Ja, Wouter Koolmees is leuk, maar wij hebben Sascha.
Ja, nee, bij de Sascha, die is bijna leuker nog.
Ik wil praten over duurzaam ondernemen en NS. Nou, we weten natuurlijk dat NS grote ambities heeft, duurzaamheid. Die treinen die moeten straks allemaal op zonne-energie lopen, of op groene energie, toch?
Dat doen ze al.
Allemaal, altijd.
Allemaal, altijd.
Nou, wat is er dan nog te wensen?
Nog een heleboel.
Wat dan?
Nou, we zijn er nog lang. Kijk, we zijn een duurzaam product, hè? Een duurzame dienst. Dus dan kan je inderdaad denken, mooi, klaar, we zijn er al. Dat we op groene energie rijden, dat we heel veel aandacht hebben voor circulariteit, voor biodiversiteit, maar ook voor het hele sociale gedeelte, dat staat. tegelijkertijd, daar blijft gewoon ontzettend veel ontwikkeling in mogelijk en ook in nodig. En je ziet ook dat die wetten steeds strenger worden en dat je daarin ook nog steeds mee te bewegen hebt, ook al ben je al een koploper.
Hoe kom je aan een circulair rijtuig?
Een circulair rijtuig.
Want daar heb je het dan over?
Ja,
een circulair station?
Ja. Ja.
Dat soort dingen?
Ja, en dan gaan we eigenlijk echt, ons motto is, afval bestaat niet. En dat betekent niet dat we nu een circulaire trein hebben, maar dat betekent wel een aantal hele belangrijke dingen. Op het moment dat een trein ontworpen wordt en wij eisen stellen in de markt, vragen we daar bijvoorbeeld een materiaalpaspoort bij uit. Zodat we echt heel goed weten welke materialen erin zitten, hoe we daarmee omgaan. Een trein rijdt 40, 50 jaar. Dus wat we vandaag kopen, heeft dan nog impact, zeg maar. Hè? Als we hem reviseren na 20 jaar, dan zijn we wel echt helemaal circulair. Het lukt ons om 99% van de grondstoffen van die trein her te gebruiken in de kringloop te houden.
Dus nu,
op dit moment. Ja.
Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Wist jij dat, Leen?
Nee, maar weet je, dat geeft ook aan, Roelof, dat jij en ik dat allebei niet wisten. Dat er ook nog een hele grote boodschap te verkondigen is door de NS. Aan de reizigers.
Want daar zit echt de uitdaging. Want wij doen dit allemaal naar eer en geweten. Ik durf ook wel te zeggen, we doen heel goede dingen. En tegelijkertijd, jullie weten het niet. De Nederlander weet het eigenlijk niet. En mensen waarderen het bedrijf daar ook niet om. Terwijl dat juist de mooie grote missie zou kunnen zijn. Dat we met z'n allen weer een beetje meer van NS gaan houden. En van dat hele mooie duurzame vervoermiddel wat we in Nederland hebben.
Ja, nou vertel het dan wat vaker.
Ja, eens.
Toch is dat als dat het... Ja, is simpeler wordt het niet, toch?
Nou, enerzijds wordt het niet simpeler. Anderzijds worden we heel vaak bevraagd op onze prestaties. Hè? Als je het hebt over NS in de media. Dat gaat eigenlijk altijd over zitplaatskans, over op tijd reizen, over of die trein nou schoon of vies is.
Ja, even de percentages. Zitplaatskans in de spits. Hoeveel is die?
Die is iets van 95%.
95%, dus bijna 100.
Ja.
En hoeveel treinen rijden op tijd?
Daar zitten we ook boven de 80%, rond de 85% uit mijn hoofd.
Waar zeuren we dan over eigenlijk?
Goede vraag, ja.
Okay.
En dat is het mooie, kijk, want als je op die manier naar NS kijkt, naar dit soort cijfers, dan zie je eigenlijk, ondanks dat wij met elkaar vinden, daar zeur je niet over, maar je ziet toch een soort van probleem. Of je ziet iets waar je over mag zeuren. Terwijl als je kijkt naar de maatschappelijke impact van NS, de waarde die NS heeft voor Nederland, voor de manier waarop we in Nederland elkaar kunnen ontmoeten, van A naar B. En dan zie je eigenlijk een bedrijf wat van onschatbare waarde is voor Nederland. En waarbij we dan toch met elkaar de discussie voeren over open marktwerking, over hoe anderen dat beter kunnen doen, over concessie. En dat is ook wetgeving, dus het is allemaal niet zo heel simpel als dat ik het nu doe voorkomen. Maar als we met elkaar constateren, god, dit bedrijf is echt van onschatbare waarde, als je dat uit de samenleving zou strepen, ofwel het hele treinproduct, maar ook echt dat bedrijf NS, dan hebben we pas een probleem met elkaar.
Maar als je dat nou vergelijkt, Sascha, met bijvoorbeeld de KLM. Ja. Dat werd eerder gezegd van, wij zijn met z'n allen als Nederlander trots op die blauwe zwaan, of de, hoe is dat precies? En hoe komt het nou dat we dat niet bij de NS hebben?
Ja, heb jij het antwoord? Ik weet het niet.
Nou,
en dat
ja,
is
dat
wel
is,
iets, ook,
ja.
ook
marketing
ergens
misschien.
In de communicatie van NS, hè, de behoudenheid. We zijn 180 jaar oud, we zijn door allerlei stormen heen gegaan. Heeft ons af en toe ook wel voorzichtig gemaakt in de communicatie, denk ik. We zijn heel erg show, don't tell. Maar soms moet het verhaal ook gewoon verteld worden. En dat is eigenlijk wel waar ik me heel hard voor wil maken. Naast dat we het bedrijf verduurzamen, zijn we aan het doen, gaan we lekker mee bezig verder. Maar ik maak me er hard voor dat we ook echt gaan laten zien aan de maatschappij welke impact we hebben en hoe waardevol dat is.
Ja, maar we hebben het toch over dat treinkaartje dat 6% duurder wordt sinds januari dit jaar. Nou ja, dat ook niet goed, want je wilt meer reizigers. Nou, de groei valt een beetje tegen. Ik las trouwens ook ergens dat NS een 500 miljoen betaalt aan de Nederlandse staat om te mogen rijden.
Ja, NS heeft altijd betaald om te mogen rijden. Gelukkig zijn daar nu veranderingen in. En wordt het, ik weet niet de precieze getallen, maar hoeven we niet meer zoveel te betalen om te mogen rijden. Tegelijkertijd worden we wel behandeld als een normaal bedrijf, om maar zo te zeggen.
Wat moet daarin veranderen?
Nou, ik denk dat we met elkaar veel meer moeten realiseren dat NS enerzijds een nutsvoorziening is, anderzijds geen nutsvoorziening is. Dat is een beetje ingewikkeld misschien. Kijk, wij behandelen treinen wel eens een beetje als water uit de kraan. We vinden het heel normaal dat het er is en dat het allemaal maar goed gaat. Als je als je er zo naar kijkt, handel daar ook zo naar en kijk er dan ook financieel en politiek zo naar. En tegelijkertijd, als je hem omkeert, NS is geen water uit de kraan. Er wordt heel hard, heel veel moeite voor gedaan, heel veel verschil gemaakt voor het bedrijf, voor de maatschappij. En wordt ook echt door het bedrijf keuzes gemaakt die voor Nederland zijn, ten koste van bijvoorbeeld geld.
En welke bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld dat we echt inzetten op toegankelijkheid van onze stations. We kopen materieel waarbij je er ook in kan met een rolstoel. En dat doen we op zo'n manier dat je niet alleen maar met je dit nieuwe materieel, dat je niet alleen maar met je rolstoel naast het toilet kan zitten, maar dat je ook gewoon op een mooi stuk van de trein komt zitten. Dat kost zitplaatskans. Zitplaatskans is een KPI waar wij op afgerekend worden. En tegelijkertijd vinden we het dan heel erg belangrijk dat ook deze reiziger zich thuis voelt in onze trein. Nou, dat is een van die keuzes die we dan heel bewust maken voor de maatschappij.
Hoeveel meer duurzaamheidswinst is er nog te halen bij NS? Want dat is wat jij natuurlijk doet de hele dag. Kijken waar kan ik nog wat pakken?
Ja, nou, een maand geleden zou ik zeggen, nou, niet zoveel meer. We zijn een soort van klaar. Als we maar gewoon al onze doelen
vertellen.
Ja. En we hebben nog een hele roadmap tot aan 2040. Want ook wij willen netto positief zijn op een gegeven moment. Hè. 2040, 2050, scope 3. Dus daar is nog ontzettend veel te doen. En tegelijkertijd, het is een soort af. Want we weten precies wat ons te doen staat. Maar met de hele nieuwe wind die is gaan waaien. En ook de manier waarop de geopolitiek nu omgaat met het onderwerp duurzaamheid. Het onderwerp vergroenen. Is er eigenlijk ineens weer een nieuwe impuls. En enerzijds was ik daar een maand geleden een soort van, nou, noem het maar even, verdrietig over. Ik denk, jeetje jongens, wat gebeurt er met de wereld? Anderzijds zie ik nu, een maand verder, dat het veel meer een soort zakelijk gevoel gaat geven bij duurzaamheid. En dat is denk ik ontzettend positief.
Nou, wat zie je nou als jouw grootste uitdaging of jouw grootste kans? Want je beschrijft nu eigenlijk dat het een nieuwe wereld bijna voor je is opengegaan. Wat is nou jouw grootste ding wat je kunt pakken? Als NS?
Nou, voor NS is dat echt spreiding. De gemiddelde bezettingsgraad in de trein is 30%. En dan kunnen we, hebben we daar op de drukste momenten van de dag plannen wij onze hoeveelheid materieel, onze hoeveelheid treinen in. Dat is oerzonde. Als we allemaal wat meer op een ander moment in de trein gaan reizen, kan je veel minder materieel inzetten. Dat scheelt gewoon ontzettend veel energie. Als je het even alleen al naar duurzaamheid kijkt, scheelt ook nog een heleboel andere dingen, maar ook gewoon heel veel energie. Dus heel die spreiding, dat kan je doen vanuit duurzaamheid, maar dat is eigenlijk gewoon een heel maatschappelijk vraagstuk. Het gaat helemaal over hoe richt je nou eigenlijk onze maatschappij in? Waarom hebben wij een van 8:30 tot 5 maatschappij? We hebben natuurlijk al zo lang als wij ons heugen. Maar dan kan je met elkaar een hele beweging in creëren om dat veel meer te spreiden. Waardoor je ook in dit geval in de trein kan spreiden, maar ook op de snelwegen.
Maar daar ga jij natuurlijk niet over.
Ja, ik heb niet zo'n hele strikte functieomschrijving. Dus soms denk ik, als ik het ik
maar
kan
je
het
moet er wel over gaan, Rolof. Ze moeten
gaan. Maar hoe zou je dat dan kunnen gaan doen? Want dit geeft nog eens een keer een enorme impact.
Ja. Hier kan je echt nog weer een verschil maken.
Spreiding.
Nou ja, een van de dingen waar NS zich heel hard voor maakt is tariefdifferentiatie. Dus wat we nu wel al hebben is dat het op momenten in het dal goedkoper is. Als je je kaartje van tevoren boekt in het dal kan echt aanzienlijk veel geld schelen. Wat we als NS heel graag zouden willen doen is ook spitsheffing. Dus dat het duurder is in de spits op bepaalde momenten. En misschien niet voor iedereen, want er zijn sommige mensen die helemaal niet kunnen kiezen. Anderen wel. Dat is een onderwerp wat helemaal nog niet besproken mag worden.
Nou, hoe gaan we dat doen? Hoe ga jij dat doen?
Door dit soort gesprekken aan te gaan. En door het eigenlijk een soort normaler te maken om erover te hebben. En minder, ik kom even niet op het woord, maar dat zo'n onderwerp niet besproken mag worden, zeg maar. Het heeft een heel mooi Nederlands woord, komen we later op. Dat er vanaf, dus dat het gewoon, dat je met elkaar kan gaan brainstormen, filosoferen en dat het niet meteen is, oh nee, NS heeft weer een raar idee, wat een arrogante lui, gaan we niet mee verder. Dus het normaler maken, het openbreken van het gesprek, dat is een klein stapje wat ik kan doen.
Dat is toch interessant, de duurzaamheidsdirecteur die klaar is en dan andere dingen gaat bedenken om nog duurzamer te worden.
Ja, maar het is ook een te mooi bedrijf.
Dankjewel, fijn dat je hier was, Sascha.
Dankjewel.
Ondernemers die verder kijken dan winst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live op New Business Radio met Roelof Hemmen.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemme en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenberger. Leen, we gaan praten met Martijn Kanters van Oma Soep. Hi Martijn, leuk dat je er bent.
Hi Roelof, dankjewel.
Ken jij dat, Oma Soep?
Ja. Nee, ik ken het eigenlijk beter dan je denkt. Oh. Maar die jongens weten het. Het is natuurlijk een fenomeen, hè? Als je praat over Oma Soep. Vroeger dacht ik, dit is de soep van oma. Dat is volgens mij gedeeltelijk nog waar ook.
Klopt.
Maar het is ook nog zo dat de oma's, de oude mensen, waar heel veel eenzaamheid heerst bij oudere mensen, dat daar ook door dat Oma Soep ermee bezig is om die eenzaamheid af te laten nemen bij mensen. En Martijn is, noemen ze wel eens een next gen ondernemer. Dus dat is een next generation ondernemer. En dat is een geweldige leuke ondernemende man samen met jouw collega.
Max.
Ja.
Oké, Martijn, dus jij maakt soep, maar eigenlijk maak je oude mensen gelukkig.
Ja.
Leg uit, hoe doe je dat?
Nou, wij maken heel veel oude mensen gelukkig. Dat is echt ons doel. Dus in totaal hebben wij al meer dan 85.000 ontmoetingen met eenzame ouderen georganiseerd. En dat doen wij door verse soepen en verse maaltijden te verkopen in de supermarkt. En 50% van de winst gebruiken we om die activiteiten te financieren. En met die activiteiten brengen we jong en oud samen. Dat is echt ons concept.
Hoe ziet zo'n activiteit eruit?
Kookdagen organiseren we. Dus we gaan met studenten en ouderen in een buurthuis gaan we soepen maken. En dan neemt een oma de leiding. En dan maken we bijvoorbeeld een lekkere tomatensoep. En het gaat echt om het gezelligheid, om het contact maken, om de leuke verhalen uit te wisselen van vroeger, van de ouderen en over de jongeren, wat die nu doen. Dus dat is echt heel leuk. En zo maken we heel veel mensen blij.
Niet alleen maar oma's, maar ook opa's.
Ook opa's, ja.
En hoe kwam je erbij?
Nou, dat zit zo. Mijn compagnon is Max. Zijn oma kon hele lekkere soepen maken. Die woonde in Limburg, oma Grootje. En haar kinderen waren allemaal naar de Randstad getrokken. En die werd dus een beetje eenzaam. En toen kwamen we er ook achter een heel pijnlijk feitje. Is dat meer dan de helft van alle ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. Dat is zo'n 1,5 miljoen. En dat aantal gaat zich alleen maar verdubbelen door de vergrijzing de komende 20 jaar. Dus daar zagen we echt een probleem. En toen dachten we, we gaan gezellig met die ouderen soepen maken. Dat kunnen ze goed en verkopen.
En dus de oma's maken de soep en jij verkoopt dat in de helft. Oké, is het zo simpel?
Nou,
jij maakt soep toch?
In een productiebedrijf.
Ja, nee, klopt. Oma, hè?
Dit was eigenlijk de essentie. Dus we wilden dat eerst doen. Alleen toen kregen de ouderen pleisters aan hun vingers van het groente snijden. En dat schoot zijn doel voorbij. Dus nu laten we die recepturen van ouderen gebruiken we om het in een productiekeuken na te maken.
Het is niet meer alleen soep, Roelof. Het is ook maalt.
Klopt.
Dus je hebt volgens mij 7 maaltijden en 7 soepen. Of hoe?
En ja, het zijn recepten van oma's.
Ja, klopt.
Het is ouderwets Nederlands eten eigenlijk.
Klopt, ja. En het is echt naar authentieke recepten die anders eigenlijk verloren gaan.
En hoe kom je aan die recepten?
Ja, die activiteiten die we doen met de ouderen, dat zijn dus die kookdagen. En daar ontstaan hele lekkere recepturen. En daar ontvangen we de geheimen die de ouderen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld oma Carla, die maakt een heerlijke pompoensoep. En die heeft zo haar geheimen die ik niet kan prijsgeven.
het is wel snel gegaan volgens mij. Want in 2023 was jij bij de ondernemer nog start-up van de week. Ja. Nu sta je hier op de Impact Fair. We zijn 2 jaar verder. Tussen de grootste bedrijven van Nederland. Oma's soep gaat goed, denk ik.
Dat zou je wel kunnen zeggen. Want we maken heel veel ouderen blij. En we worden ook steeds bekender. Dus dat is goed. Maar ja, het kan natuurlijk altijd nog beter. We hebben echt wel de hulp nodig van iedereen om nog meer ouderen impact te maken.
Maar je verdient geld?
Ja, we verdienen wel geld.
De helft daarvan gaat naar de oma's en de opa's?
Ja, dus we maken wel winst. En dat is ook belangrijk, want anders kunnen we onze stichting niet financieren.
Nee, de truc is natuurlijk om zoveel mogelijk winst te maken.
Klopt, voor elk bedrijf.
Dus hoe gaat dit verder? Waar kijk jij naar voor de nabije toekomst?
Ja, echt ons doel is echt om eenzaamheid helemaal te vermijden, om weg te halen. Maar dat is natuurlijk lastig, dus we willen zo min mogelijk eenzaamheid. En we zijn nu actief in 13 steden waar we de activiteiten organiseren. met de stichting. Dus je moet het zo zien, de BV die financiert de stichtingen, dat zijn er 13. En we willen uiteindelijk in 20 steden in Nederland ja, denk ik miljoenen ouderen blij maken.
Maar wat Roelof ook bedoelde, denk ik, is die producten in de winkels.
Ja. Ja.
En bij Albert Heijn, dat is dan een grote klant.
Klopt.
Daar liggen jullie, dat is wel een hele goede set.
Dat ja, dat is super, maar je moet natuurlijk overal liggen. Je moet natuurlijk ja, gewoon zoveel mogelijk geld verdienen om zoveel mogelijk van je eigenlijke business te kunnen realiseren, namelijk eenzaamheid onder ouderen oplossen.
Ja, hey, dat is een goed punt wat Leen zegt inderdaad. En we hebben hele belangrijke partners, de supermarkten. We hebben de Albert Heijn Product Pitch hebben we bijvoorbeeld gewonnen. Dat is onze grote partner. Maar we liggen ook bij Plus en bij Co-op en bij Spar en Picnic. En we proberen zoveel mogelijk uit te breiden. En zo kunnen we natuurlijk veel meer impact maken.
Hoe breid je uit? Wat is daar lastig aan?
Ja, de retailers moeten ons opnemen natuurlijk. Die moeten geloven in het product.
Waarom zouden ze dat niet doen? Als ze het niet doen, wat is dan de reden?
Ja, vaak is nu is natuurlijk huismerk is heel erg in upcoming. Dus dat is iets wat onze concurrent is natuurlijk. Dus ja, je bent als merk natuurlijk ben je wat aan het vechten tegen de huismerken eigenlijk. En je moet echt laten zien dat je onderscheidend bent voor de consument.
Je bent toch onderscheidend?
Ja, dat klopt.
Maar ben je te duur dan?
Je bent iets duurder natuurlijk, omdat je kwalitatief betere producten aanbiedt. En ook omdat je natuurlijk impact wil maken. Dus je hebt wat een extra wat nodig. Maar ik denk ook dat veel consumenten, die willen dat ook echt betalen. Omdat ze het echt fijn vinden dat ze met een aankoop ouderen blij maken. Ook.
Leen, ja, nee, ga gang. Ja.
Nee, wij hadden hiervoor een gesprek met de Goodroll.
Ja.
En de Goodroll die heeft ambassadeurs. Ik geloof 50.000 ambassadeurs die allemaal dat toiletpapier kopen en dat ook weer gaan uitdragen. Zouden jullie niet die 80.000 oude mensen tot ambassadeur kunnen bestempelen?
Ja.
Die dan vervolgens dat ook weer allemaal...
Nou ja, we gebruiken wel de ouderen als ambassadeurs om meer te laten zien hoe mooi het is om met ouderen tijd te besteden.
Maar om meer te verkopen, bedoel ik eigenlijk.
Ja,
niet dat die oude mensen allemaal meer soep moeten gaan eten, maar dat die dat kunnen gaan...
Ja,
nou
ja, zij dragen dat wel uit. En wat wel de kracht is van ons, is denk ik, is dat wij heel veel... Onze stichtingen worden gerund door studentenbesturen. En dat zijn eigenlijk ook onze ambassadeurs. We hebben 3000 vrijwilligers per jaar die activiteit ondernemen. En zij vertellen ook het Oma Soep verhaal verder. Dus zo proberen we steeds uit te breiden en steeds bekender te worden.
Was dat wat je wilde vragen?
Ik wilde precies vragen, hoe denk jij dat ze kunnen groeien? Precies ja, dat. Je zei in een tussenzinnetje, Martijn, iets heel moois. Je zei, het is heel gaaf om met oude mensen tijd door te brengen.
Ja.
Dat is een USP voor de jongere mensen blijkbaar.
Klopt.
Waar zit dat in?
Ja, omdat het denk ik toch wat anders is. Ouderen staan toch wat anders in het leven, denk ik. Zijn we gewoon wat brutaler. En de student staat ook zo'n beetje in het leven. Een ouder heeft een leven al meer achter de rug. En een student heeft een hele leven voor zich. En dat is een hele mooie dynamiek.
Wat gebeuren daar voor dingen? Waar gaan die gesprekken over? Wat neem je eruit mee als jonger mens?
Ja, dat je denk ik met de dag moet leven, sowieso. En ik denk ook dat jongeren heel veel leren over het leven van ouderen. Maar andersom leren ouderen ook heel veel van jongeren. Wij organiseren ook festivals voor ouderen bijvoorbeeld. Zodat ze ook een beetje kunnen meemaken hoe het is om nog feest te vieren. Net zoals de jongeren dat doen.
Maar wat is nou het belangrijkste speerpunt om waar Roelof het net over had, die groei. Wat zie jij nou als belangrijkste speerpunt voor Oma Soep? Om die groei te maken.
Ja, we hebben inderdaad gewoon andere grote partijen nodig die geloven in ons merk. Net zoals wij dat doen. En zoals we eigenlijk al bewezen hebben ook. We hebben ook echt bewezen goede resultaten in de supermarkt. En dat is ook echt belangrijk natuurlijk als je daar ligt. En om ons daarnaast ook gewoon de kans te geven om naast een huismerk daar te verkopen, denk ik. Dat is belangrijk.
Maar zou je de hele boel kunnen verkopen aan een hele grote soepfabrikant?
Wij?
Ja.
Nou, wij vinden het wel echt belangrijk dat de 50% van onze winst altijd naar ouderen gaat. Dus dat die impact. En ik denk dat investeerders dat vaak veel vinden. Maar wij vinden dat is wel echt belangrijk. Wij geloven daarin ook dat we zo'n groei kunnen doormaken.
Ja, maar als je nou heel veel meer soep maakt, verdien je meer geld, kan je meer ouderen... Nou ja, oké.
Ja. Ja. Overigens, Roelof, is het zo dat zij zijn een typisch voorbeeld van een social enterprise. Ja. En een social enterprise heeft het in zich. Dat is echt anders dan een normaal bedrijf. Een normaal bedrijf, die hebben aandeelhouders en die hebben winst. En liefst zoveel mogelijk winst. Maar zij vertalen hun impact niet alleen in geld, maar ook in wat er gebeurt. Wat ze doen met die oude mensen. Dus dat is en daardoor accepteren aandeelhouders vaak een wat lagere winst. Ja. Bij social enterprises.
Ja, maar dus, wij hebben eerder vandaag ook besproken dat je juist veel geld moet verdienen om meer impact te maken.
Klopt.
Ja.
Zo is het. Ja, ja,
is, er geld. Is er al een granny soup, een oma soep, een soep de grand-mère? Ga naar het buitenland. Kan ja, dat?
Daar zijn we druk mee bezig.
Echt waar?
Ja, ja, ja. Nou, althans druk mee bezig. We voeren gesprekken in het buitenland. We hebben al een keer een avontuur gehad naar Frankrijk. Super de grand-mère.
Ja. Oh, die bestaat.
Ja, daar zijn we mee begonnen. We zagen alleen dat we daar nog te weinig middelen hadden om het echt bekender te maken. Maar nu zijn we in een ander land bezig. De UK. En dat is echt een soepland. En we hopen daar naartoe uit te breiden.
Oké, nou dat klinkt als een fantastische stap, toch?
Ja, en ja, dat past daar ook echt in, markt. Land.
En zij zijn ook een B Corp. Oma Soep is een B Corp. Ja. En wat je bij Tony zag, Tony Chocoloni is de stap naar Amerika gemaakt met behulp van 1000 B Corps in de Verenigde Staten. Dus zij zouden de stap naar Engeland. Er zijn in Engeland 2000 B Corps. Die bevriende bedrijven kunnen jullie helpen.
Ja, dat zou een hele mooie stap zijn, ja. Dan kunnen we ook over de grens ouderen blij maken.
Ja. Want dat zijn ook ouderen tenslotte.
Ja, overal is eenzaamheid, ja.
Wat heeft het oma soep avontuur jou persoonlijk geleerd?
Wat het mij persoonlijk heeft geleerd is dat het de kracht van sociaal ondernemen eigenlijk. Dus je hebt altijd op je werk natuurlijk wat mindere dagen, dat je wat minder leuke dingen moet doen. Ik denk dat iedereen dat heeft, maar het geeft mij wel heel veel voldoening dat ik daarmee ook het leven van anderen een stuk leuker maak. Dus wij bezoeken wekelijks die ouderen of wekelijks die momenten die we organiseren. Dat geeft een echt perspectief om en weer levensvreugde. Ik krijg dan echt van kleinzoons van ouderen een brief als dankje dat ik hun leven zoveel mentaal heb verbeterd. Of ik met oma soep. En dat voelt gewoon heel goed eigenlijk. En ja, daardoor zouden wij iedereen willen inspireren om ook wat goed te doen. En een gedeelte van je winst af te staan. Want het is ook goed voor de groei van je bedrijf.
Ik vind het prachtig en heel lief. Dankjewel dat je er was, Martijn.
Ja.
Dankjewel.
Ja, leuk dat ik er was. Dankjewel.
En dit was Impact Fair Radio van vandaag. Fijn dat je luisterde. Leen, dankjewel. Ik vond het genoeg om samen te werken. En het leuke is, morgen zijn we er weer van 12 tot 3 vanaf de Impact Fair in de Jaarbeurs in Utrecht. Tot morgen, dag.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.